Aniana. En bij mij aan tafel dus dichteres Iduna Paalman. Welkom, Iduna.
Dank je.
Ik ga vanavond met jou praten over je debuutbundel De Grom uit de Hond Halen. Die is al een poosje uit inmiddels en erg goed ontvangen. En mochten onze luisteraars zich nou afvragen, ja, hoe komt zo'n getalenteerde dichteres nou eigenlijk opeens zo bovendrijven? Hoe werkt dat eigenlijk? Dan is het antwoord dat er allerlei platforms zijn, online, maar ook in de echte wereld, waarin jullie jonge schrijvers jezelf als het ware kunnen uitproberen voordat de sprong naar een eigen bundel wordt gemaakt. Zo werkte het toch zo'n beetje, toch?
Ja, zo werkte dat wel voor mij inderdaad.
Ja, ja. Want jij zat bij ABC Yourself, hè?
Ja.
Dat is een platform dat bestuurd wordt door jeugdboekenschrijver Edward van de Vendel. Ik heb er eens op gekeken.
Ja.
Als je jong bent en begeleid wil worden, dan kun je je daar aanmelden.
Dan is dat geweldig, ja.
Om te publiceren. Maar wat staat er nou bij? En dat viel me echt zo op, tot twee keer toe. Zeer uitdrukkelijk. Je moet zeer, zeer gemotiveerd zijn. Klopt dat? Dat is wel nodig. Wil je het redden als aanstormende schrijver?
Nou, voor dat platform specifiek was wel de bedoeling dat je echt wekelijks of zelfs meerdere keren per week wel iets maakte. In het kader van uitproberen en kilometers maken. En dan was wel de vraag uitdrukkelijk inderdaad of je wel erg productief wilde zijn. Want af en toe als hobby is eens in het half jaar een verhaal. Dat was dan niet genoeg.
Nee, dat was voor hem dan misschien ook gewoon irritant. Of was het gewoon echt omdat hij dacht van ja, je moet het wel zo doen, want anders kom je er ook helemaal niet.
Nou, er zijn wel veel jonge mensen die het wel eens willen uitproberen, maar die dan uiteindelijk ook druk zijn met andere dingen. Ik heb wel gemerkt of daar geleerd, ook van Edward en van de medeschrijvers op dat platform en ook op andere platforms, dat het fijn is om door te zetten of dat het nodig is om door te zetten.
En hoe zit het dan met jouw eigen motivatie?
Nou, ik wist al wel heel lang geleden dat ik heel graag schrijver wilde worden. En er zitten natuurlijk altijd allerlei onzekerheden in de weg. Maar ik heb nooit getwijfeld aan dat ik dat op een gegeven moment zou gaan worden.
Dus je bent een dankbare leerling van Edward.
Heel dankbaar.
Nou, jouw motivatie heeft jou dus ook deze erg fraaie bundel De Grom uit de Hond Halen opgeleverd. En ik dacht, misschien wil je even als smaakmaker voor onze luisteraars het openingsgedicht voorlezen. Want daarin heb je de titel van je bundel ontleend.
Ja.
Dus dat is dan Iduna Paalman met het gedicht Audit uit De Grom uit de Hond Halen.
Er bestaat een groep risk managers. Ik ben er één van. We komen graag samen in een huis met gematteerde ramen, taxeren de dreigingen, verdelen ons zorgvuldig over de straten. Al op de eerste hoek weet ik een schaafwond uit een tegel te schrapen, een clash uit een auto, een grom uit een hond. Botten bevrijd ik van hun prematuur gevormde breuken, parkeergarages van hun diep in de staalconstructies verscholen rekenfouten. Uit een vrouw verwijder ik het weggaan, uit het kind de vroegtijdige verlating. Van wat pijn lijdt en kou vat, neem ik de besmetting weg. Ik repareer wat harig schuurt, roestig drupt, weerloos naakt op de akker staat. Kompasnaalden in zakken van traag volgezogen jassen, stikgevaar in stilstaande adem, de onderstroom in vreemde gangen, sluizen in manieren van praten. 'S avonds rapporteer ik. Alles wat misging is voorkomen. Alles wat jankte kan rustig gaan slapen.
Thank you. Hond en Kikker, Dog and Frog van de Amerikaanse componist Nico Muhly, gespeeld door Hollands Barok, wat dan een hele leuke combinatie oplevert van een heel modern stuk op oude instrumenten en klavecimbal zelfs. En dat laten we horen voor onze gast van vanavond, schrijfster Iduna Paalman. U hoorde haar net al met het gedicht Audit. Dat is het openingsgedicht van haar debuutbundel De Grom uit de Hond Halen. Maar behalve gedichten schrijf je ook columns, hè, Iduna, voor het online tijdschrift Hard Hoofd. Je treedt op poëziefestivals en je geeft les op een middelbare school. Je hebt Duits gestudeerd, dus ik neem aan Duitse les?
Ja, ik heb inderdaad Duits gestudeerd, ook geschiedenis, maar ik geef nu Duitse les. Ja. Ja.
En hoe combineer je dat dan met het schrijverschap? Want dat lesgeven alleen al lijkt mij zo intens. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je hersenruimte overhoudt om ook nog gedichten te schrijven dan.
Nou, gelukkig zijn er schoolvakanties. Dat is een geschenk en heel nodig ook. Want alles wat ze zeggen over werkdruk in het onderwijs is wat mij betreft wel waar. Maar ik vind het eigenlijk ook een fijne combinatie. Omdat schrijven en dichten voor mij wel iets is wat eenzaam gebeurt. Of met de deur dicht. En ik heb toch ook wel erg vaak behoefte aan even de deur open. En een beetje de leiding geven of de toon zetten of zo. En dan zijn pubers wel een leuk publiek daarvoor.
Ja, het grappige is, je bent zelfs is door twee van die fictieve pubers geïnterviewd. Dat interview werd gehouden ook vanwege dat ABC Yourself, hè, dat platform waar je eigenlijk begonnen bent als dichteres. Die pubers legden jou in dat fictieve interview het vuur na aan de schenen. En ze wisten ook de uitspraak aan je te ontlokken dat je moeilijk boos kunt worden. Dat je vroeger je boosheid altijd opkropte.
Ja.
En toen vroeg ik me af, is dan uit die boosheid zeg maar deze bundel voortgekomen? De wens om de grom uit de hond te halen?
Nou, dat is wel bang voor slim bent. Gezegd. Eigenlijk is dat misschien wel zo. Ja, ik vind mezelf altijd conflictmijdend. Maar sinds ik ook lesgeef op de middelbare school, merk ik dat ik dat eigenlijk helemaal niet altijd heel erg ben. Want ik kan best goed boos worden. Maar ik denk toch wel inderdaad dat er een boel in de bundel is gestopt aan woede die ik niet zomaar in een ruzie of in een heel krachtige ik-boodschap kan doen.
Dus schreef je dan de voorkeur inderdaad aan risicomanagement? Dus zou je het liefst alles willen voorkomen?
Ja, dat is wel wat ik normaal gesproken geneigd ben te doen. Om alles toch maar een beetje te beschermen voor al te negatieve gefronste voorhoofden. Ik denk wel dat ik dat steeds meer aan het leren ben. Dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is. En dat het soms ook heel nuttig is en fijn om te kunnen doen. Maar veel van mijn gedichten gaan wel over een soort dreiging die ik eigenlijk niet wil.
En die je probeert af te wenden.
En die ik probeer af te wenden. Of ja, precies. En dat zijn heel persoonlijke dingen, maar ook angsten die over de wereld gaan of over de mensen om me heen. Ja.
Ja, het voelt ook wel een beetje als een aanklacht soms, omdat zo'n gedicht ook heel verstikkend erg dicht op je huid kan zitten. He, dat je het gevoel hebt, ik word ingegort in een systeem van afspraken en protocollen om het maar veilig te houden.
Ja, dat is ook wel wat uiteindelijk. Dat is niet per se wat ik bedacht had voordat ik mijn gedichten schreef, maar meer terugkijkend op de dingen die ik gemaakt had, dat ik dacht, oh, dit gaat eigenlijk heel erg over in welke vorm we onszelf persen als we bang zijn voor iets. En dat we dan soms gekke dingen doen, namelijk allerlei voorschriften bedenken of sprookjes verzinnen of zo.
Nou, dat is nog wel een leuke vraag.
Nou ja, het zijn soms heel creatieve oplossingen, maar het zijn wel
sprookjes. Ja.
Wegrennen.
Nou ja, ik moest bijvoorbeeld soms ook, wat een gedicht dat mij ook erg trof, dat gaat over een echtscheiding en dat heet dan Huwelijkse Voorwaarden.
Ja.
Nou, en die ouders die willen verschrikkelijk goed scheiden.
Ja.
Dus ze spreken alles fantastisch af.
Ja.
Ze slapen zelfs ook nog wel in één tent.
Ja.
Want er is maar één tent met die kinderen.
Ja.
En die kinderen die staan erbij en die kijken ernaar. En dan eindigt dat zo. Geheel volgens afspraak likten ze hun veren in het donker van een ander huis. Maar deelden ze de tent. Die hoefde dan maar één keer opgezet. Bij de overdracht knikten wij kinderen. Jullie hebben het, geheel volgens afspraak, voortreffelijk gedaan. Ze schudden elkaar als ministers de hand.
Ja.
En voor de pijn van die kinderen is dan dus eigenlijk geen plek.
Nou, ik heb dit is een heel persoonlijk gedicht. En ik heb altijd wel erg veel bewondering gehad voor mensen in het algemeen. Maar ook mijn ouders die echt fantastisch gescheiden zijn. Voor een kind niet pijnlozer te bedenken, denk ik.
Kan dat?
In zo'n situatie denk ik wel dat mogelijk is. Maar er zit natuurlijk ook iets wrangs in. En daarom is dit gedicht natuurlijk niet geheel oncynisch. Het is natuurlijk ergens pijnlijk dat je als kind je ouders als ministers elkaar ziet begroeten. En tegelijkertijd maakt me dat ook wel trots of zo. Hoewel dat dus gek klinkt, maar...
Ja. Ja, maar je krijgt als kind dus niet echt de ruimte dan misschien tussen die vreselijk redelijke mensen om zelf ook eens lekker onredelijk te zijn, wat je misschien best zou willen.
Nou, ik denk dus dat ik die ruimte een beetje vind in poëzie maken. Niet per se om allerlei heel persoonlijke emoties daarvoor de ruimte te moeten vinden, maar in ieder geval om een beetje van die boosheid of het onbegrip om te kunnen smelten tot zo'n soort observatie.
Ja. Je hebt als motto van je bundel een citaat van Franz Kafka gekozen.
Ja.
Uit Der Bau.
Ja.
Kan je eens vertellen hoe dat in elkaar zit?
Nou, Der Bau is het laatste verhaal dat Kafka schreef. Het is ook pas verschenen toen hij al lang overleden was. En het is een kort verhaal over een soort wezen, een dier dat een ondergrondstelsel bouwt om maar zichzelf te beschermen tegen alle kwade invloeden van buitenaf. En gedurende het verhaal kom je er dus achter dat eigenlijk alle kwade invloeden in zijn eigen hoofd bestaan. En dat je daar natuurlijk helemaal geen bouwwerk voor kunt aanleggen. Maar Kafka heeft het verhaal nooit afgeschreven. Het is altijd onafgebleven. En de laatste zin was, aber alles blieb unverändert, das. En toen is hij opgehouden met schrijven, want toen stierf hij. Dus het is, maar alles bleef onveranderd, dat of het. En toen later heeft zijn redacteur dat laatste woordje das weggehaald en er een punt van gemaakt. Maar alles bleef onveranderd. Een soort geruststelling is dat, ja, maar er verandert niks.
Ja, of juist geen geruststelling toch?
Of juist geen geruststelling, want Kafka ging dood. En misschien had hij er nog wel iets achter willen zetten wat totaal ontregelend was. Dus dat vond ik passen bij de bundel.
Ja, je hebt trouwens beide citaten dus met das, ja, en zonder das opgenomen. Ja. Maar voelde jij dan de behoefte bij het lezen van dit verhaal? Ik neem aan dat het je dierbaar is.
Ja.
Heb je dan in je hoofd dat afgemaakt? Wat er na dat das kwam?
Nou, ik heb het altijd onheilspellend gevonden. En ik vind het ook altijd wel iets bijzonders van literatuur dat het onheilspellend kan zijn. Dat je niet precies kan bedenken waarom dat dan is. En dat iets heel, heel dreigend en heel geruststellend tegelijk kan zijn. Dat je heel veilig kunt voelen of kunt wanen en dat misschien helemaal niet zo is. Dat heeft me heel erg gefascineerd, überhaupt aan de verhalen van of de literatuur van Kafka.
Ja, en dat heeft dus ook zijn weg naar je eigen gedichten gevonden.
Ja, ik vond dat, ja, duidelijk. Ik dacht daaraan, ja.
Ja, en nou, er staan sowieso behoorlijk wat gedichten in je bundel, viel me op. Voor de druk bezette docenten die je ondertussen ook nog bent. Je bundel is in 4 cycli onderverdeeld.
Ja.
En sommige van die gedichten heb je ook in opdracht geschreven. Las ik achteraf achterin.
Ja.
Bijvoorbeeld voor het Dordrechts Museum. En toen vroeg ik me af, is dat eigenlijk te doen? Poëzie in opdracht schrijven?
Nou, dat is echt een leuke vraag, want ik dacht altijd van niet. En ik dacht ook altijd, oh, ik ga poëzie. Ik vind poëzie fijn omdat ik daarin helemaal vrij ben. En dat is een vorm waarin ik ook experimenteel kan zijn. En als iemand me dan iets oplegt, dat werkt dan misschien wel niet. En ik heb dus echt ontdekt dat dat niet zo is. Dus in de afgelopen tijd krijg ik dan af en toe een opdracht. En ik vind dat eigenlijk heel inspirerend. Omdat je dan toch een beetje al op een bepaald pad wordt gezet, op een bepaalde toon. En daarin vind ik dus juist het heel erg leuk om vrijheid of om verschillende bochten te nemen. Ja, ik vind dat dus heel leuk.
En daar hoef je dan zelf niet in?
Nee, ja. Het is ook misschien een vorm van gemakzucht. Zo van, nou, ik hoef zelf het verhaaltje niet meer te bedenken, want in ieder geval het thema, dat staat er al of zo. Voor het Dordrechts Museum was het op basis van een schilderij. Ja, dat vind ik eigenlijk wel fijn, een soort houvast.
En welke plaats heeft dat dan in wat dan toch wel een persoonlijk iets is, namelijk je debuutbundel?
Ja, ik heb ook niet alle dingen die ik in opdracht schreef opgenomen, hoor. Want sommige dingen vond ik niet zo passen. Maar dit gedicht waar we het dan nu over hebben, voor dat museum, vond ik toch wel erg passend. Omdat het ook gaat over iemand die bezig is met maar thuisblijven, omdat de wereld zo angstaanjagend is.
Dus er zit dus toch wel een onvervalste Iduna Paalman draai aan.
Ja,
ergens.
Ik denk het.
Daar ontkom je niet aan. En maar laat een eigen gedicht zich dan. Ja, laat het eigen gedicht zich dan eigenlijk moeilijker schrijven?
Ik heb altijd wel erg veel behoefte aan de wereld of mijn wereld onder de loep leggen. En de poëzie vind ik daarvoor echt de fijnste manier. Dus ik heb eigenlijk bijna dagelijks of wekelijks wel de aandrang om iets in een beeld te zeggen. En ik heb soms vind ik het lastig om te bedenken hoe dat precies moet. Maar dat ik weet dat ik iets wil zeggen, is eigenlijk komt vanzelf. Ja. Dus daar heb ik ook niet per se een opdracht voor nodig. Want dat voel ik wel heel erg duidelijk zelf.
Ja, en moet je dan daar ruimte voor maken? Gaat dat net zo makkelijk als een column schrijven?
Nee, dat niet. En ik ga dus echt in schoolvakanties wel weg. Ook van huis weg. En ik sluit me dan op in een huisje ergens. Ik ga dan ook heel veel lezen. Want poëzie lezen maakt me ook wakker als schrijver. Dus ik heb daar wel een beetje afzondering voor nodig. Ja.
Zullen we afsluiten met je eigen absolute favoriete lievelingsgedicht uit je eigen bundel? Heb je dat?
Nee, dat heb ik helemaal niet. Maar omdat we het net hadden over dat gedicht wat ik schreef voor het Dordrechts Museum, dacht ik dat is misschien wel leuk om te lezen. Het gaat over mijn oud-tante. En zij was geweldig en heel ingewikkeld.
En wat had zij met het Dordrechts Museum?
Helemaal niks. Maar ik heb het geschreven bij een schilderij. En op dat schilderij stond een vrouw. En die vrouw die deed me direct aan haar denken. En het schilderij van Kees Verwij overigens. Prachtige tentoonstelling in het Dordrechts Museum. En dat schilderij heette Sigaretje. En mijn oud-tante, die zo heel graatmagere vrouw, rookte ook altijd echt als een ketter. Alleen maar de hele tijd sigaretten. Dus ik zag meteen haar. Ze is al een tijdje overleden. Dus ik heb voor haar of over haar een gedicht gemaakt. En dat gedicht heet dus ook Sigaretje. Bozig naar buiten, ijsdun berkje met knopen open. Huid waar de gebiedende wijs geel op ligt. Hand van imitatievel. Gun me dit sigaretje, zeg je ook als niemand protesteert. Ik mag je geen tante noemen, maar dat jij over een doorzakpony schrijft mag wel. Mijn kinderbrieven publiceer je op je deur. Ik beur je op met iedere punaise prik. Mijn naam het fruit dat je nooit eet. Dag meloen, hoe liggen je pitjes? De asbak voller als je over vroeger schrijft. Ooit is iets van je afgepakt. Maar wat? Vandaag alweer geen duif op een mensenhoofd zien kakken. En dat het eeuwig zonde is als eierschalen in plaats van op elkaar op tafels slaan. Dan weet je toch niet wie er wint? Het lint is op. Tik jij je woorden morgen weer tegen de mijne aan? Een Australische kliniek, eind jaren 70. De muren, het gebroken geel dat je zo haat. Het hondje dat je neemt en dat ook dood zal gaan. Gun me dit sigaretje. Waarom gunt verdorie niemand mij? Op je crematie zal niets branden. Je lijf al op de universiteit, geen bloem of kat. Liever reïncarneer je als viaduct of dijk. Die doorzakpony voor je huis, schrijf ik, is een Shetlander. Die worden heel oud en hechten zich snel. Wist je dat?
Fantastisch, dankjewel. Iduna Pauwman met het gedicht Sigaretje. En daarmee heb je maar overtuigend aangetoond dat ook in opdrachten er hele mooie gedichten kunnen worden geschreven. Het staat in je debuutbundel De Grom uit de Hond Halen. En die bundel is dus verschenen bij uitgeverij Querido. Een aanrader. En uiteraard vindt u, onze luisteraar, meer informatie op onze website, waar u ook de podcasts van onze gesprekken kunt terugluisteren als u daarin geïnteresseerd bent. nporadio4.nl/opium.